Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 12e zondag afdeling, vraag en antwoord 32. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt de onderwijzer: maar waarom wordt gij een christen genaamd? En hij antwoordt daarop: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn salving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Overdenken wij met elkander het herstelde ambt. Ten eerste in haar grond, ten tweede in haar vrucht en ten derde in haar volmaking. Het herstelde ambt in haar grond, in haar vrucht en in haar volmaking. Wanneer wij gehoord hebben, geliefden, uit die vorige vraag en antwoord, waar wij breedvoerig bij hebben stilgestaan, dan ging het over die gezalfde Christus, die tot onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoge priester en eeuwige koning van den Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. We zouden het zo kunnen zeggen: wij hadden de plaats ledig gelaten. Het ambt hebben wij verloren in het paradijs. Nu heeft Gods rechterhand zichzelf hulp bereid. Dat was alles, hoe groot, hoe wonderbaar, buiten ons. Dat was de daadzaak Gods die hij in Christus Jezus gedaan heeft. Opdat hij met één offerande, één leer, één regering in eeuwigheid zou volmaken alle degenen die geheiligd worden. Maar als wij nu in het gewone leven een beeld zouden nemen uit vervlogen tijden, toen de slavernij nog bekend was, ook in ons land, heeft men zich daar mee bezig gehouden. Ook door bemiddeling van andere vaderlanders zijn ook wel slaven vrijgekocht in de tijd van de ruiter. Maar denk u eens in dat u buiten die slaven onderhandeld had over de vrijheid en de vrijlating van die slaven. Omdat uw oog in gunst en ontferming op hen geslagen was. En gij ze daar had gezien op zulk een groot schip waar zij dag en nacht geen rust kenden. Waar hun uitgemagerde en geteerde skeletten overboord werden gezet wanneer het leven van hen vloot. Wanneer gij altijd de stem van de drijver hoorde, altijd ervoeren hoe zij met kettingen en boeien aan hun banden gebonden waren, in de hitte van de dag en in de koude van de nacht, hoe zij door vreselijke ziekte werden geteisterd, hoe zij tot bloedens toegeslagen werden, als zulke ongelukkigen op zulke reis die nergens anders uit kan monden dan in de dood. Als er nu één zou zijn van de mensen, wiens hart in ontferming bewogen zou zijn. En hij zou naar de eigenaar van die mens toegaan, die hoe hard het ook is, toch een zeker recht liet gelden op die slaven. Omdat ze vrijwillig zich aan zijn dienst hadden gegeven. En hij had onderhandeld. En hij had een prijs betaald, een hele dure prijs. En tenslotte waren de contracten en de papieren ondertekend. Hoe? Zou dan deze man die zulks gedaan had verblijd kunnen zijn met die papieren? Zouden de slaven verblijd kunnen zijn wanneer hun verteld werd dat er een papier is waar het op staat, dat er voor hen betaald is, dat er voor hen voldaan is, dat er vrijheid is uitgeroepen door die zekere persoon? Och nee. Zou ook die betrokken persoon die de prijs betaald had rustig kunnen zijn? In de wetenschap dat alles gewoon zo doorgaat. En dat zijn slaven daar nog steeds zitten. In die meest ellendige omstandigheden. Dat kan niet. Hij zou niet rusten. Of dat opgemaakte en verzegelde contract zou ook in de praktijk verwerkelijkt moeten worden. Er zou ook uitvoering aangegeven moeten worden. Christus heeft van eeuwigheid met den Vader en de Heilige Geest die overeenkomst ondertekend om duivelskinderen vrij te maken, om zondaren van hun wortel af te snijden en om ze in te enten op die enige boom des levens. Christus heeft mede met zijn bloed de namen opgetekend in het boek des levens, des lams, opdat hij ze zou bevrijden van alle nood, van alle dood, waarin ze zich vrij en moedwillig gestort hadden. Op aarde zou een mens nog kunnen ontdekken dat hem de macht ontbrak om die verzegelde overeenkomst uit te voeren. Dat hem de middelen zouden ontbreken, al was er een rechtsgrond om die slaven van hun kettingen en boeien te bevrijden. Maar hij is de zoon. Hij is de zoon des vaders. Hij is God. En mens, welke voortreffelijke ook voor ons zou geleden hebben, of indien hij niet zou zijn de zoon van God, het is oneigenlijk gezegd, dan zouden er wel mooie contracten kunnen zijn, maar de uitvoering van die contracten, we zouden het zelf niet kunnen verwezenlijken, daartoe ontbreekt ons alles. En de ander als mens zou het ook niet kunnen verwezenlijken, want de baas in wiens dienst wij zijn, is een lelijke bloedhond die ons nooit loslaat. Hij heeft dat schip van het leven waarop wij zulk een ellendig bestaan leiden, heeft hij vervuld met medebazen, onderhorige duivelen. De geringste poging onzerzijds wordt door de vorst der duisternis belet. Wij zijn op het schip van een sterke. Wie zal hem zijn slaven ontroven? Daarom is hij ook de waarachtige God, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die gezegd heeft, ik ben met u lieden alle de dagen. Ik heb de wereld en de overste deze wereld, die heb ik overwonnen. Nog een kleine tijd zult gij verdrukt worden, maar in die verdrukking reeds zult gij ervaren dat er een andere bodem is dan de bodem van dat vervloekte schip. Dat er andere banden zijn dan de kettingen die wij nog horen rammelen. Dat er een andere koning is dan de overste deze wereld. Dat er een ander leven is dan het leven dat verteerd wordt door de vloek en door het gekerm en door het gejammer. Dat er een leven is, zult gij hier reeds ervaren, dat uit God is, zodat midden in alle duisternis De psalmen tot Gods lof in kerkers hebben weer klonken. Nu, indien u de zaligheid in haar toepassing zou hangen aan de macht en de heerlijkheid, al was het van een onzondig mensenkind, wij zouden al met al gebonden blijven in het huis van de sterken. Maar nu hangt de toepassing van de zaligheid af aan de zoon van het huis, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die alles overwonnen heeft, die gezegd heeft de overste deze wereld komt, en hij heeft aan mij niets. De overste deze wereld heeft zich op hem te pletter gelopen, en nu is het in zijn handen, hij heeft alle macht. Dacht u dan, dat deze koning van Sion, die de zaligheid en de verworven verlossing buiten ons, in hemzelf en met hemzelf heeft bereid, en die de pers alleen getreden heeft, dacht u, dat hij, die een liefde heeft die door geen enkele liefde is te evenaar, die lief had, ook toen wij dood in de zonden en misdaden, overdekt met wonden, nog zaten te lachen op dat vervloekte levensschip. Zou hij dan genoegen kunnen nemen daarmee, dat zijn Sion zijn kerk gebonden zou blijven in de banden der duisternis? Dat zij hun eigen ik, zin en wil eeuwig zouden kunnen doorzetten? Zou hij het kunnen gedogen dat de Satan speelt eeuwig met die vaten der barmhartigheid waarvoor hij zulk een dure, onuitsprekelijke prijs betaald heeft? Dat duldt zijn glorie niet. Dat duldt zijn glorie niet. Daarom is het wel terecht, wat ook eens iemand zei, ik noem het u als tegenstelling, want ik weet ook Luther, ook Huntington, ze hebben gesproken over het naakte geloof in hem, daar hebben ze over gesproken, en terecht. Maar dat een oude professor zei tegen zijn mede-ambtgenoten, broeders, ik waarschuw u voor het naakte geloof, ik waarschuw u voor het blinde geloof. Waarom? Dat zien wij in deze tijd vervuld. Daar wil men nog wel noemen een Christus en een zaligheid buiten ons. Maar de apostel heeft gezegd, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. De apostel heeft gezegd, de geest van Christus, die in u is, heeft die lust tot nijdigheid? Kan toch niet? En dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de ijdelheid, de leugentaal, en wat u maar bedenken kunt? O ja, ik zeg u, wij kunnen van de zuivere waarheid een oorkussen maken om onszelf in slaap te sussen. En spreken over de zaligheid en de heiligheid en de rechtvaardigheid en het eeuwige leven buiten ons. Maar de Zoon heeft gezegd, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die heeft het eeuwige leven. Want dat leven dat uit hem is, is als een bronfontein, die in hunne harten wordt tot een bron van levend water. Daarom, je zou zo zeggen, de Heidelberger is wel een beetje buiten de orde. Want het gaat toch over Christus, van God de Zoon en onze verlossing. Waarom komt hij nu opeens met onze naam? Omdat hij weet dat wij heel godzalig kunnen voordoen en onszelf kunnen handhaven als christenen en nochtans in ons leven maar doorgaan met het kwaad, met de verkeerdheid. En dat wil de Heidelberger nu ontdekken. Hij wil zeggen, dat kan niet. Ja, maar een mens is toch niet volmaakt, die zegt dat hij geen zonde heeft, die is een leugenaar en in hem is de waarheid, die is allemaal waar. We zijn enkel zonde. Maar ik hoop dat dat door de Heidelberger ons duidelijk zal worden gemaakt, hoe dat eigenlijk ligt. Als we maar één ding als uitgangspunt nemen, zou de koning, die zulke slaven zo duur en duur gekocht heeft, zou die er geen rechten op laten gelden? Zou die nooit zeggen, jullie zijn van mij, ik heb je gekocht? Dat wij van hem zijn, naar ziel en lichaam, dat is niet in te denken. Het is ook niet zo ook. De apostel zegt veel meer, broeders, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God, in uw ziel en in uw lichaam beide. Weet gij niet dat uw lichamen tempelen des geestes zijn? Zult gij dan de leden van Christus maken tot leden van een hoer? Dat kan toch niet? Welt ene fontein zoet en bitter water tezamen? Ach, wat hebben wij zo toch van nodig, dit onderwijs ook van de Heidelberger. Want het is niet voor niks hoor. Je moet niet denken, ja, oh ja, daar gaat hij nou, daar voldoe ik nou niet aan en... Nee, daar is het juist om ons eraan te ontdekken. Om ons bij de voorduur te leren dat er maar één stand is die hier op aarde in met vrucht en met zegen beoefend mag worden. En dat is de stand van een arme zondaar die zegt, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen en alles wat er meer is en bij is, dat is gevaarlijk. En dan moeten wij ook bijgebracht worden, altijd maar weer, vergeef al mijn overtredingen. En genees mij, zo zal ik genezen zijn. Want wij zijn zwart van verkeerdheid. Ja, gans meewaarts. Waarom wordt gij een christen genaamd? Ja, dat was een scheldnaam, dat lees je in Antiochië, werden ze voor het eerst christenen genoemd. Dat was een scheldnaam. Dat wilde zeggen dat ze behoorden tot die verachte secte van navolgers van Jezus van Nazareth, door hun genoemd de Christus. Deze heeft God tot een Heere en Christus gemaakt. Maar deze als scheldnaam bedoelde naam, die is door de christenen met blijdschap ontvangen. Met blijdschap. En daar hebben zij amen op mogen zeggen, omdat zij gaarne wilden behoren tot zijn broederen. Maar nu komt er hier een persoonlijke aanspraak. Waarom wordt gij een christen genaamd? Als die jongens naar dienst gaan, dan moet je ook zeggen wat voor godsdienst dat je hebt. En iedereen vult wat in. De een die vult in niets, geen. De ander zegt hervormd en de andere wat anders. Maar als je al die kerkelijke namen nu eens achterwege laat, dan wordt daar toch eigenlijk gevraagd of jij een christen bent of niet. En welke christen? Wat voor christen? Waarom wordt gij een christen genaamd? En als je eigen niet zo noemt, dan zal de wereld je wel zo noemen. Daarom gaat het ons allemaal aan, de jongens van de kleinste tot de grootste en de meisjes ook. Kunnen we wel zeggen, nou ik ben zo christelijk niet. Maar ik verzeker je, als je morgen in de bioscoop zit en er zit er één bij die je kent, dat ze zeggen, nou, mooie lui. Mooie jongen. Of een mooie meid. Dat had je niet gedacht. Dan weten ze heus wel. Heus weten ze je wel te vertellen. Je was toch een christen jij. Of je was toch dit of dat. Je gaat toch ook naar de kerk. Voel je wel aan. Nee, de wereld. Wij mogen dan een beetje klein en in onszelf. Een beetje verdoezelen de zaken. En zeggen, ach ja, leek het er maar wat meer op. Maar de wereld weet het wel te zeggen. En zegt, oh ja, dat zijn die lui. Wie? Daarom als er wat gebeurt, dan zeggen ze dat ook. Moet jij je eigen nou nog een christen noemen? erg, hè, dat ook in deze tijd, dat je dat zoveel ziet, dat alles zo christelijk is. Verenigingen van dit en van dat en van zus en zo, alles is christelijk. Dat men nou een partijtje voetbal nog moet verbinden aan Christus. En zei, het is toch eigenlijk droevig. Dat heb je op allerlei fronten van het leven. En daarmee denkt men de situatie te redden. Alsof dat uit de zalving van Christus is. Wel nee. Dat hoort bij ons menselijke leven. Maar het zijn nog die vermenigvuldigde genade van Christus niet. Maar nu gaat het niet eens wat de wereld zegt. Maar nu gaat het erom wat de Heidelberger ons vraagt op een indringende manier. En hij zegt, waarom word jij nu een christen genoemd? Omdat je gedoopt bent. Nou ja, dat geldt voor het gemeentehuis. Daar staat er op je kaart van de burgerlijke stand staat ook een bepaalde godsdienstige richting. Omdat je belijdenis gedaan hebt. Nou ja, dat staat in het kerkelijke boek, daar ga je van dooplid, word je belijdend lidmaat der gemeente. Omdat je aan avondmaal gaat, daarmee bevestig je het woord der belijdenis, dat je alleen in Christus hoopt en zoekt gezaligd te worden, om niet. Maar daar ben je nog geen christen mee. Dat zegt uiteindelijk niets. Ja, het zegt wel weer veel naar een bepaalde zijde, maar ik bedoel, wij hebben met de Heere te doen. Met de wijze en alles doorziende God. Waarom wordt gij een christen genaamd? Och ja, er zijn ook mensen in ons midden die zeggen, nee, gelukkig dat ik niet met die droggronden meedoe. Dat ik op grond van mijn doop of van dit of van dat, dat maar doe. En mezelf tot een christen reken, nee. Dat zal hij wat anders vertellen. En die gaat vertellen hoe dat hij bekeerd is. Die gaat vertellen wat hij zo al meegemaakt heeft in het leven. En met gevoel kan best zijn dat de tranen hem over de wangen lopen. En dat het spannend is om ernaar te luisteren, ook dat. Maar ja, daarom word je ook nog geen christen genaamd. Daarom ook nog niet. Want je zou verbaasd staan te kijken als alle mensen van de aarde, van de wereld, van allerlei godsdiensten, als ze hun godsdienstige en religieuze ervaringen eens zouden vertellen, dan zou je zeggen, nou, die hebben nog veel meer beleefd, nog veel diepere dingen als wij. Voel je, het ligt zomaar niet op dat gewone vlak wat de Heidelberger hier bedoelt. En een ander die zegt, ja, maar het is met mij nog een stapje verder gegaan. Ik heb God recht en gerechtigheid moeten toeschrijven. Als die nooit meer naar me om zou zien. Ja. Als een wegwerpelijk kleed heb ik mezelf leren kennen. En zo wordt in diverse variaties, zouden er dingen aangebracht worden om dan toch te handhaven dat wij christenen zijn. Dat wij behoren bij Christus. En dat wij daaruit dan ook zekere rechten of plichten ontlenen om aan het avondmaal te gaan, om belijdenis te doen en om te dopen en noem maar op. Dan zou je verbaasd staan van alle antwoorden. Maar dat is de grond niet. Dat is de grond niet, geliefde, van het herstelde ambt. Dat profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt dat Christus volmaakt heeft verheerlijkt. Dat is daarmee in ons niet hersteld. O nee, ik zeg het u nog eens. Al zouden wij, ik weet niet wat daar stellen. Daarmee zouden we nog geen antwoord bevredigend kunnen geven op de vraag, waarom wordt gij nu een christen genoemd? Let dan eens op de grond van de herstelling van het ambt aller gelovigen. Dan staat er niet omdat ik dit ben of dat ben, maar omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat is de grond. Tenminste, voor ons hier op de aarde. Eeuwige welbehagen Gods is de grond der verkiezing. Maar het waarachtig geloof is de grond van de ervaring der zaligheid hier in onze harten en zielen. Dat staat er dus omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat is punt 1. Dus met andere woorden, hou nou eens even op met het gepraat over wat je dit en wat je zus en wat je zo en wat je daar. Nee. Houd daar nou eens even mee op. En kom eens even, het lijkt u onwaarschijnlijk, maar dat betekent het toch. Kom eens even in die arme stand waar de Heidelberger hiervan spreekt. Die arme stand. Want dan wil dat dit zeggen, ik ben zo ellendig, ik ben zo ongelukkig, ik ben zo dwaas. Ik ben zo verkeerd, dat ik heb geen enkele verbindingslijn meer met God. Ik heb geen enkele vastigheid uit mezelf op dat contract. En al wordt mij vrijheid uitgeroepen uit de gevangenis en het aangename jaar des Heren. Met dat alles heb ik geen enkele hand om dat aan te pakken. Ik heb geen voet om mij erheen te spoeden. Ik heb geen hart om het als een levend water op te nemen. Het gaat over de armoede. Maar omdat ik door het geloof, dat komt van God, dat heeft de borg verdiend, dat heeft de koning verdiend, dat heeft die overwinnaar van dat duivelse levensschip, wat een doodschip was, dat heeft hij verdiend. Hij heeft het anker verdiend en de ketting, dat dat heilloze spoor tot een einde zou komen. Omdat ik door het geloof, en als wij het over het geloof hebben, hebben wij het over een gave Gods. Als we het over het geloof hebben, hebben we het over de ontferming Gods. Dan hebben we het ook over de werking van de Heilige Geest in ons. Zie je wel, dan hoeft niemand zich op de borst te slaan en te zeggen, ik zal eens vertellen waarom ik een christen ben. Want wat hebt gij in de geestelijke zaken wat ge niet ontvangen hebt? En wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Waarom gaat gij dan uw weg als een bekeerde en als een gerechtvaardigde en als een geheiligde? Waarom gaat gij uw weg dan niet als een verloren zondaar die gelooft in hem? Want als wij wat zijn in onszelf, dan hebben wij het geloof niet meer van nodig. Dan is het geloof een overbodige weelde. Want dan hoeven wij niet meer uit Christus al ons heil ook in ons te ontvangen. Maar dan zijn wij zelf geworden degene die genoeg hebben aan onszelf. Dan hoeven wij niet op dat goddelijk contract, maar dan kijken we onze eigen papieren maar na. Daar hebben we dan genoeg aan. Daarom is het zo'n zwaar leven voor een arme zondaar om als een in zichzelf gerechtvaardigd, bekeerd en veranderd mens door het leven te gaan. Omdat hij voelt als hij het 5 minuten waar moet maken, wat hij daar met zijn woorden uitspreekt, dan ligt hij al lang in de goot. Zoals er zoveel godzalige mensen stiekem en openbaar in de goot terechtkomen. Omdat ze die sleutel missen, die grond, dat er alleen maar gerechtigheid, heiligheid en een goed conscientie kan vloeien uit de gemeenschap met Christus, daar alleen uit. En dat kan niet vloeien uit een bekering. Dat kan ook niet vloeien uit een rechtvaardigmaking of uit een godsdienst. Dat kan alleen maar uit hem vloeien. Uit het hoofd. Daarom is dit ontdekkend voor het vlees, omdat ik door het geloof. Want daar komen wij niet om onze portemonnee op tafel te leggen en te zeggen, ik zal het je laten zien. Of ik zal eens zeggen waarom ik, als het zondag is, ten avondmaal hoop te gaan. Want ik ben, nee, dan heb je dat niet nodig. Als wij wat zijn, dan hoeven wij niet. Dan hebben wij genoeg te eten en te drinken. Maar als we deze waarheid aandachtig lezen, dan zal van het avondmaal gelden,
omdat ik door het geloof, alleen door die gave Gods. En dan kan een ander zeggen, hoe kom je daar dan aan? Dan zeg je, dat moet je maar aan de Heere vragen, want ik weet het ook niet. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Hij geeft het midden in hun ellende, midden in hun slavenbestaan, geeft hij ze dat geloof. Dat is niet omdat ze er zoveel om gevraagd hebben. Dat is niet omdat ze al zo'n eind op pad zijn gekomen in de weg van het zonde dodende leven. Maar dat is omdat hij uit vrije genade Israëls ontfermer is en blijft. Zo alleen zal God op het hoogst verheerlijkt worden. Zo alleen zal de kerk de kroon aan zijn voeten kunnen leggen. Alleen, maar die hier op aarde de kroon zo graag op zijn hoofd houdt, van dit te zijn en dat te zijn, denk erom, het zal niet meevallen als de laatste vijand zijn pijlen op ons richt. En dat we er iets van waar moeten gaan maken als God komt, dan zal het vreselijk benauwd zijn. Dan zegt de Heer, je kan het eigenlijk niet die kroon voor mijn voeten leggen, maar ik zal maken dat je het toch doet. Daarom neem ik alles van je af. Het licht van je ogen, het gehoor van je oren, het opmerken van je hart. En ik maak je die je eigenlijk bent, opdat je weer bij vernieuwing zou verstaan. Dat je alleen maar een christen bent, alleen maar zalig wordt, alleen maar aan des Heren dis aangaat om zijn dood te verkondigen. Omdat je niets meer hebt, waarom dat je gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Het is schandalig. Je moet zeggen, kijk eens, ik weet het wel. Het is erg wanneer een mens zo uit de oppervlakkige zin van zijn eigen inbeeldingen of uit gewoonte zegt, oh ja, het is avondmaal vanmorgen. Ja, laat ik er erg in hebben. Dat is erg. Maar dacht u dat het niet erg is dat wij zo roekeloos tegenover de dood van die dierbare borg en middelaar aan zitten te kijken? Dacht u dat het niet erg is? Dat we hem daar zo aan zijn plaats kunnen laten? Dacht u dat het niet erg is? Wij zitten altijd aan ene kant te turen en dan denken we een oordeel eten en drinken. Ja. Een oordeel eten. Maar dat zitten wij al vandaag in de kerk ook ons een oordeel hoor. Iedere zondag dat we in de kerk zitten, dan zitten we ons een oordeel te luisteren. Nog zwaarder dan het oordeel van het sacrament. Nog zwaarder. O, daarom laten we dat ook eens bedenken. Je kunt wel zeggen, ja, ik heb niets. Maar dan wordt ons voorgehouden dat die dierbare borg en middelaar alles heeft. Alles. En dan mag je misschien uit oude bepaalde dingen redeneren en zeggen, ja, maar dit en dat. En dan mag je een hele hoop godsdienst daar stellen. Zoals de godsdienst van die keurige oplossingen gevonden heeft, waarin ieder met God en met eer kan blijven zitten en kan blijven gaan. Zo ligt het. En dat we toch vooral niet bepraat worden, dat er te veel mensen aan het avondmaal komen en dat we gelukkig nog ouderwets zijn enzovoorts. Maar dat is niet ouderwets. Want denk erom, zo staan wij niet voor elkaar, heden, u niet en ik niet, voor het aangezicht des Heren. Hij komt met zijn woord, dat wij alleen in Christus het hoogst geluk en de zaligheid kunnen aanschouwen, door het geloof. Daarom staat er omdat ik door het geloof, daar begint het mee. Begin dus niet met te werken. Begin niet ermee, ik ben een christen omdat ik mijn eigen opgewerkt heb. Of omdat ik in trappen bij stukjes en beetjes toch een klein beetje heiliger geworden ben dan 2 jaar terug. Helemaal niet. Het heeft er niks mee te maken. Maar dat begint met de grondslag te leggen. Oh, hoe moet nou een tak groeien die daar in het vergif en in de modder ligt? Dat kan toch niet? In de modder zou nog gaan misschien. Daar hebben we altijd nogal goed in gegroeid, in de modder. Dat zou nog gaan. Maar als de Heer hem uit de modder trekt en hij gooit hem in de woestijn, waar moet hij dan nog enige sappen vandaan halen? Hoe moet hij dan groeien en vruchten voortbrengen? Dat kan niet. Waarom wordt gij een christen gedaan? Door het geloof. Wat is dat dan?
dat ik ingeënt mag worden op die levensboom. Dat zijn leven mijn leven, zijn dood mijn dood, zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid, zijn lust mijn lust. Ja, maar dat is te groot. Ja, toch is dat in beginsel waarachtig waar. Komt hier op aarde niet tot de volmaking. De een heeft er wat meer van dan de ander misschien als het hier gaat over de toepassing van het heil. Maar iets hebben ze er allemaal van. Omdat ik door het geloof. Wat is dat dan? Let eens op, geliefde, want het is zo oneindig diep. Kijk eens, wij zouden graag willen dat er iets stond in die zin, omdat ik door een kennelijke besturing dat en dat deelachtig ben geworden. En dat ik met medeweten van mijzelf, afgesneden uit die eerste Adam, en met bewustzijn overgebracht ben in die tweede Adam, dat zouden velen willen. Waarom zouden ze dat dan willen? Wel, als dat dan gebeurd is in je leven, dan weet je het ook zeker ook. Dan heb je tenminste wat. Want, dan zeg ik, het is in geen hoek geschiet, daar weet ik van. Maar hoe vloeien nu de levenssappen van de levensvorst, hoe vloeien die nu naar de arme kerk? Dat komt niet door die dadelijke en door die, nou ja, hoe moet ik het zeggen, die dadelijke inwerpingen en influisteringen en teksten en versen en noem maar op. Dat komt niet door de duidelijkheid die aan onze kant ligt. Wel nee, dan zouden er honderden kinderen des Heren voor eeuwig verloren gaan. Die hebben heel hun leven in de onduidelijkheid gezeten. Die konden er nooit uitkomen. Die zijn er nooit uitgekomen. En aan het eind van hun leven, toen hebben ze nog gezegd, één hoopje tegen duizend twijfelen. Nou dacht je dat die die zijn behouden geworden. Nee, let nou eens op, en dat is groot, als de Heilige Geest ons dat niet alleen wil leren dat het zo is, maar dat hij het ons ook in de oefeningen wil doen verstaan. Kijk, waar vloeit nou dat in zijn in Christus? Hoe komt datgene dat van Christus is nu bij mij? Bij mij. Is dat iets van wat ik wel eens hoor te werken om de tafelpoot heen gekruld en mijn borstkas in elkaar gedrukt? Wel nee. Dan zou ik zeggen, dat heeft de duivel vastgedaan. Die heeft die vast geprobeerd dood te maken. Maar dat is niet het werk van Christus. Maar door het geloof. Begrijp je? Door het geloof. En wat is dat geloof? Dat is die mystieke unie, die verborgen band, die hand of dat instrument. Dat zijn eigenlijk niet deze handen, hoewel het geloof ook door deze handen heen gaat. Want dan zegt de kerk ook wel, ik heb mijn handen naar omhoog. Ik sla naar het heiligdom uw oog. Mijn oog. En kniel eerbiedig voor u neer. Maar ik bedoel, het is een hand en een instrument dat niet in ons instrumentarium gevonden wordt. En dat is nou het vleesdodende. Dat de Heer nu dat ingesteld heeft, dat door dat geloof als ziende de onzienlijke en als een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet, dat daardoor nou de kracht van de koning vloeit naar zijn arme kerk door zo'n kanaal. Kijk, en dan moet ik eerlijk zeggen, dan hadden wij graag een ander kanaal. Ik ook. Dat het ergens anders doorheen vloeide. Dat het meer in de vorm van een tekst en van een belevenis en van dit en van dat in me zou komen. Maar nu die dodende weg voor het vlees, dat de Heilige Geest nou zegt, nee, riemen binnenboord, doe je ogen maar dicht, doe je handen maar samen, ik geef het, ik maak het, je krijgt iets nieuws dat helemaal niet in je is. Het allerheiligst geloof, dat zal ik in u verheerlijken en in u werken. Dan denken wij dat we levendig door de aarde verslonden worden. Dan denken wij menigmaal, nou is het helemaal kwijt. Dan denken wij, als dat het is, dan weet ik het niet meer. Zo kijkt vlees en bloed er tegenaan. Vlees en bloed dat denkt, O, als de Heere nou maar eens één laddertje van bekering uit de hemel naar beneden liet zakken. Eén laddertje van heiligheid en van gerechtigheid. O ja, ik zal eeuwig bekennen dat het van de Heer is, als ik dat nou maar mag. Maar nu begint de Heidelberger met de grond van dat christen zijn te leggen in het geloof. En zo snijdt hij al die ladders en die draden, die snijdt hij af. En die vallen op de aarde neer. Wat nu? O, dan zegt die man van, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Hoe moet je dat geloof dan omschrijven? Het is moeilijk uit te leggen, maar laat ik een voorbeeld nemen uit de praktijk. Het kan wezen dat de Heere in ons leven komt. De Heere komt overal. Ik heb tegen de catechisanten gezegd vanmiddag, je moet niet naar grote dingen staan, in die zin. Want in het midden der gemeente werkt de Heere zo geruisloos als de zon aan de hemel voortschrijdt. Moet je echt niet verwachten dat ze vandaag of morgen in Hilversum roepen, Piet of Kees die is ook bekeerd, daar moet je eens naartoe gaan. Wel nee. Nee hoor, dat geloof ik niet. Dat kan wel, maar het is niet de gewone weg des Heeren. Wat is dan de gewone weg des Heeren in het midden der gemeente? Dat hij zijn woord toe gaat passen en ons gaat leren geloven. En wat houdt het dan in aan onze zijde? Dat wij gaan gevoelen dat we ongelukkige, verloren mensen zijn. Verloren jongens en meisjes. Hoe sterk is dat? Dat is verschillend. Want houd er rekening mee dat als het in de volle diepte, dan kon je geen dag meer werken, dan kon je niet meer eten en niet meer drinken, dan waren we weg. Dus het is zelfs nog ten dele. Maar het is van zulke kracht, dat je mag er een paar dagen misschien geen erg in hebben of zo, maar onweerstaanbaar dringt die geest des geloof door dat hart heen. Ongelukkig. Dat is ook geloof. Je hebt een hoop mensen die willen dat terugbrengen tot een algemene overtuiging. Nou, dat kan wel, want je hebt in de wereld ook ongelukkige mensen en zondaren. Maar die zijn niet ongelukkig en zondaar voor God, hoor. Want zondaar voor God te zijn, dat is een zaligmakende bediening van de Heilige Geest. Maar ze zijn voor God zo ongelukkig. Daarom als ze s'avonds of s'nachts op de straat lopen of op het land, dan welt er een beden op uit de harten. O God, wat ben ik toch ongelukkig. Ik heb niets. Ik heb niets. Maar weet je wat dan de meest gewone weg is, kinderen? Houd daar rekening mee, laat je niet het spoor bijster maken. Dat die lieve geest nou niet zegt, nou ja, dan moet je eerst zo. Kijk, en als hij dan daar, nee. Maar nou gaat hij meestal tegelijk. Gaat hij meer en meer ontsluiten. Die weg der zaligheid in die dierbare borg en middelaar. Zodat aan de ene kant lijkt het net of hij gaat zinken. En dat doe je ook voor God. En aan de andere kant zijn er die eeuwige armen van het dierbare evangelie. Zodat al weet je dan niet dat het voor je eigen is. Al weet je dan niet dat je erbij bent. Dat je hart bij ogenblikken toch vervrolijkt wordt. Door de prediking van die enige borg en middelaar. Kinderen, houd er rekening mee dat er duizenden mensen zijn die helse benauwdheden gehad hebben. Die van wanhoop tegen de muur opgevlogen zijn. En die het behang eraf gescheurd hebben. Maar die niet zalig geworden zijn. Maar dat er armen en ellendigen zijn geweest die voor God hebben bekend dat ze verloren zondaren waren. Maar die die diepte niet gekend hebben, gelijk anderen zeggen die dieptes te kennen. Maar die door die lieve geest onderwezen zijn in die uitnemende weg der zaligheid. Die zijn zalig. Want het gaat er niet over dat de grond van onze zaligheid is dat ik tot op een bepaalde diepte mijn ellende ken. Maar dat ik van hem gekend ben en dat ik uit hem mag krijgen kennis van die borg en middelaar. Daarom staat er, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. Daar wordt veel in gedwaald. Het lijkt bij sommigen wel of dat er leven ervan afhangt of dat er leven afhangt van de dood. Van hun dood. Van hun inlevingen. En van hun doorlevingen. En van hun bukken.
en van hun roepen uit de doodsjordaan. Maar daar kan het niet meer aan hangen, hoor. Het leven hangt alleen aan de levens vast, die door zijn dood het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. O geliefde, dan kun je wel als een dwaas en als een ellendige zondaar hier zitten en dat je zegt, o, avondmaal volgende week. He, en dat je in plaats van dat je zegt, gelukkig, gelukkig, want ik heb het hard nodig, heren. Ik heb het hard nodig. Want mijn hoop en mijn moed, die schijnen wel vergaan te zijn. Het is alles zo oud en zo naar en zo akelig. Maar als u nou zou willen believen om door de eenvoudige tekenen me nog eens op te beuren. En me nog eens opnieuw bekend te maken wat die dierbare borg en middelaar nu gedaan heeft voor zulke. Ach. Dan komt het goed. Dan is het goed. Hij zegt, ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal u stenen gans sierlijk leggen. Dat zegt hij. Dan hoef je niet. Maar, ik neem een sprongetje daarvoor, want ik heb gemerkt, we komen niet aan het einde van de Heidelberg. Het doet niet ter zake, maar ik wil u toch enkele dingen noemen die ik bij de aanvang genoemd heb. Maar, dat zullen we later nog breder over denken. Als wij nou niet in die boom ingeënt zijn, als er nou geen geloof is, en dat hebben wij niet, dat doet de Heilige Geest. Maar als die grondslag ontbreekt van dat alleen maar uit hem en een deeltje te mogen zijn van zijn lichaam, al is het meest onsierlijke lid. Als dat nou ontbreekt, hoe is het dan? Dan ben je of in de schijn een godzalig iemand, of een gepast iemand. En als je ook daarna leeft en je mist de innerlijke overtuiging. U al mijn liefde waardig schat. Of, en dat kan ook, of het komt in zonde en in ongerechtigheden uit dat gij kunt doen wat u wilt. Dag aan dag, jaar aan jaar en u kunt er in vol blijven houden. Waarom? Omdat je niet bekeerd bent, omdat je niet heilig genoeg bent, omdat je niet gelooft. Omdat je niet gelooft dat je een verdoemde zondaar bent. Als je dat gelooft, dan is het anders. Als je waarachtig gelooft dat je een zondaar bent, dan houdt dat geloof tevens in, ik heb armen met goederen vervuld. De meeste mensen die denken, als ze horen over zonde en ongerechtigheden, denken ze, hoe is dat nou mogelijk? En zo'n man, of zo'n vrouw, die was toch zo? Dat had ik nooit gedacht. Maar ze vergeten één ding. Je kunt het altijd terugherleiden omdat we geen zondaar voor God zijn. En als we geen zondaar voor God zijn, dan komen we in onze ongerechtigheden openbaar onder de mensen. U en ik. Er is geen pardon voor. Of we moeten er helemaal niet bij horen. Dat we zomaar voort kunnen hobbelen. Maar als we geen zondaar voor God zijn in het verborgene, dan komt het onder de mensen uit. Want dan moeten wij onze heiligheid handhaven. En dat loopt slecht af met ons dan, hoor. Daar komt niets van terecht. Maar die nou bij die grond bepaald wordt, hoe nou die dierbare borg en middelaar, die levensboom is uit wie alle sappen zijn komen. En die nu door het geloof, al voelt hij de dood werken in zijn leven, al voelt hij die giftige sappen bruisen tegen alles in, maar die door het geloof mag beamen en zeggen, Heere, het ziet zwart voor mijn ogen en ik weet het niet, ik weet niets meer, maar gij zegt dat mijn leven in Christus, met Christus verborgen is bij God. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Die zal het ook ervaren. Die zal het ook ervaren dat de Heere zegt, ik zal uw ogen afwenden van alles en ze op mij richten. O, als wij deze dingen overdenken, geliefde,
Moet gij dan ook niet in uw hart bedenken dat driekwart van onze godsdienst, dat is leugens en bedrog. Dat je moet zeggen 90% zou, dat is nog meer, zouden we toch gerust van kunnen zeggen, nou ja, dat is toch klinkklaar bedrog, waarin we de mensen en de heren trachten te bedriegen. Maar wat is de waarachtige godsdienst toch alleen waar, die van God komt en in de harten woont en werkt. Daarom, je moet het niet zien als een soort bestraffing, ja, die hebben wij wel nodig, ik net zo goed als u. Een soort afhouding als we de dood des Heren zouden verkondigen, nee, dat niet. Maar een aantoning van waaruit de grond nou alleen maar kan bestaan. Zo moet je het opvatten. Niet van nou, hij wil nou zeker nog eens ernstig erop wijzen dat niet zomaar dit en zomaar dat. Nee. Nee, dat laat ik over voor alle mensen uit Hagars tenten. Die hebben er leven lang er werk aan. Om aan te gaan tonen wat er komt kijken en dit en dat. En dat het zomaar niet zal gaan. Maar daar ben ik helemaal niet toe geroepen. Maar om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dan ook die rechte grond in het oog te mogen krijgen. En in het hart, die rechte grond. Christus, de hope der heerlijkheid Gods. Dat we nu nergens anders op geënt kunnen en mogen worden. Op geen enkele ervaring, op geen enkele godsdienst. Dan alleen door het geloof op Christus. En omdat het door het geloof is, daarom zegt de apostel als stervende en ziet wij leven. Als verleiders, dan word je de grootste ketter van de hele wereld en nochtans waarachtige. Als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Ja, dan terwijl alles om uw oren heen vliegt. En gezegd, één deze dagen zult ge als een vreselijk monster ontdekt worden. Dan ben je er al aan ontdekt, voor God. En dan zeg je, heren, wat het uiterlijke betreft en de uitleving. O, hou me alstublieft vast, want ik ben een grote, boze zondaar. Houdt u me vast, heren. Laat die sappen door het geloof ingeënt zijnde in u. Laat de levenssappen, mijn verdorven sappen wegdringen. Laat ik doortrokken worden, lieve heren, want ik weet van geen wijken. Maar laat me doortrokken worden door een onbegrijpelijk en verborgen wijze. Door de levenskracht van u de middelaar. Uw zalving deelachtig zijn. Laat de heilige zalfolie die op u als het hoofd was nederdalende zakken naar de zomen van uw kleed, ja naar de schoenen van uw voeten, opdat ik genade mogen vinden die in het stof des doods ligt. Ja, geliefde, dan is nog een weldaad, dan is nog een groot voorrecht, dat we tot aan het einde der dagen gedachtenis mogen stichten van zijn dood. Van die dierbare borg en middelaar. En dan mag ik gerust zeggen, wees dan gewaarschuwd. Wees dan gewaarschuwd en dan ben je ook gewaarschuwd als je blijft zitten. Wees dan toch gewaarschuwd. Al denk je dat je buiten schot blijft. En wees ook gewaarschuwd als we met een handje vol dode werken denken, ik kan wel. Of uit een geestloze belijdenis, nou ja, het hoort nou eenmaal zo. Er is geen andere uitweg meer. De Heilige Geest sluit alle wegen en zijpaden af. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Je heet toch christen? Je vult toch jongen ook niet in als je in dienst bent? Geen. Nee. Nee, dan verlogen je duizendmaal. Dan zeg je, nou ja, protestant, heb al weinig om het lijf, maar je vult er toch in. Wat denk je dan? Je kunt je ook niet verschuilen door te zeggen, nou ja, maar kijk, dat bedoel ik in woorden. Op papier, maar dat, kijk, daar heb ik niks van. Daar heb ik niets van. Want daar moet ik in mijn hart niets van hebben. Als dat zo is, dan zeg ik, nou, dan kun je het beste zo gauw mogelijk bedanken voor je lidmaatschap. En lid worden van de Klaverjasvereniging. Daar doe je minder kwaad mee. Minder kwaad. Dan dat je er zo bij zit. Dus daar kun je ook geen uitweg meer in vinden. Er is geen uitweg meer. Er is geen uitweg meer. We mogen niet liegen. We kunnen niet met een leugen in onze hand voor God staan. Aan zijn tafel zitten. Of op onze plaats blijven zitten. We kunnen nergens zitten. Nog staan, nog gaan. O, hoe kom ik eruit? Ja, zegt die lieve geest. Alleen wie in mij gelooft, die is een lid van mij. Door het geloof is die ingeënt. Niet door zijn godsdienst. Niet door zijn beleving. Niet door de stand die hij op dat ogenblik meent waar te nemen bij zichzelf. Nee, want die voeten van de koning, die kunnen wel in onderwater zitten. Maar ze zitten vast aan het hoofd. En al hebben die voeten het dan doodsbenauwd onder water. En dan denken ze, dat is weg. De grendelen der afgrond zijn boven mij dichtgedaan. Ze zitten aan het hoofd vast. En het bloed wordt door het hart gestuwd ook naar de voeten. Ook al zitten ze onder water. Ook al zijn ze zwart. Ook al, ik zou het zo willen zeggen, vergeven, al zitten ze vol met boze zweren. Maar het bloed stuwt door om die zweren en die etterbuilen te reinigen. Om ze schoon te maken. De godsdienst, die hangt er een kleedje voor van godzaligheid. Of ze zeggen, dat is mijn oude mens. Maar de Heere zegt, hier helpt alleen mijn bloed. Het zuivere bloed, het leven van mijn enig geboren zoon. Dat moet er naartoe. En als dat niet bij machten is, om het leven en de onverderfelijkheid en de goede consciëntie voor God en mensen te bewerken, dan is niets bij machten om het te doen. Daarom, waarom wordt gij een christen genaamd? Waarom, wat zult ge nu zeggen? Ik hoop dat de armen mogen zeggen, Heere, ik geloof, want het kan niet anders. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Dat de rijken waarlijk arm mogen worden in zichzelf. Om rijk te worden in hem. Dat de wat wij dan wel zo noemen, de onbekeerden die zo rijk zijn. In hun ongeloof en hun afwijzing. En in hun valse rust. Dat ze ook arm mochten worden. Net als die rijke godsdienstige mensen ook arm zouden mogen worden en zeggen, wat ben ik dan allerarmst, dan heb ik niets. Dan heb ik geen grond straks om te sterven. Dan heb ik geen grond om te leven. Dan heb ik geen grond om te hopen op het eeuwig zalig leven. Dan ben ik de armste. Nou ja. Het is raar gezegd, maar als je dat nou zondagmorgen voor het eerst zou zijn. Noem maar een voorbeeld. Als je dat voor het eerst zou zijn, dat je zegt, verschrikkelijk. En je zou dan de stem van de koning horen die zegt, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Zondaren. Dan sta je op en dan kom je. Dan kom je. Ken je hem dan? Och, wat kende Petrus ervan in de zaal bij het heilige avondmaal. Wat kende Filippus ervan? Wat kenden ze er nog weinig van? Van dat borg- en middelaarswerk van die dierbare persoon? Maar één ding stond voor hun vast. Met hem staan of vallen wij? Als hij valt, dan zijn wij weg. Als hij leeft, dan kunnen wij ook leven. Nou, brengt dat nou eens over in uw leven. Ik zeg niet, heb je nou al een doorleefde Christuskennis? Dan mag je komen. Dan nee. Nee. Maar geloof je dat? Dat buiten hem ga je eeuwig ten verderven. Maar met hem zou je eeuwig zalig en gelukkig zijn. Nou, dan mag ik dat beamen voor Gods aangezicht in het midden der gemeente en zeggen, Heere, ik ken geen andere weg dan u alleen. Doorgrond mij en ken mij. Breng me erop. Houdt u me erop. En wilt u me alles wat ik van de andere mensen hoor. En wat ik uit de catechismus hoor. En wat ik van die hoor. Wilt u me dat alstublieft ook zelf nog leren. Want ik heb niets. Kun je nou een aangenamere stand indenken om te zitten aan de dis van zijn dood? Je zou zeggen, de Heer Jezus wil niks liever dan zulke mensen. Zulke mensen. Niets liever wil hij dan om ze te vervullen en te zeggen, zie op mij, ik ben uw heil alleen. En als je nou wel zegt, ja, daar weet ik van. Maar ik zou graag dit en dat. Denk dan aan die oude ouderling van mijn grootvader, dat was een hele lieve man. Hij ging altijd op gezelschap, want er was geen dominee op Ridderkerk. En dat waren allemaal hele beste bekeerde gerechtvaardigde mensen. En hij was een heel eenvoudige man. Door de Heere bearbeid. Toen was hij natuurlijk nog geen ouderling. En meestal zat hij er niet op zijn gemak op het gezelschap. Hij kon nooit meepraten. Want als ze gingen beginnen aan die stukken van dit en van dat. Dan zei hij, oh, oh, wat heb ik dan? En dan ging hij naar huis en dan zei hij, ach Heere, ik weet het allemaal niet. Maar ik zou toch ook zo graag wat willen vertellen dienaangaande. Zou u me dat nou ook nog eens willen geven? Zou u me dat ook nog eens willen geven? En iedere keer dan kwam hij weer van het gezelschap af en dan zei hij dat. Ach Heer, ik voel me zo naar en zo ongelukkig. Ik kan dat nooit eens vertellen. Maar mag ik het ook nou eens een keer vertellen? En intussen kwam mijn grootvader op Ridderkerk. Waar hij een beroep aannam. En net in die periode toen komt hij weer van het gezelschap. En weer was hij bezig tot tranen toe. Ach Heere, want was een van God geleerde man. Maar om nou te zeggen, ja, vertel nou eens dit en dat van stukken, daar komt hij niet. Heere, leer me dat nou ook alsjeblieft. En toen kwam de Heere. En die zei tegen hem, ik heb u nu zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welke van die stenigt gij mij? En toen was het gelijk afgelopen. Ik zal het nooit meer vragen, Heer. Het is goed. Dan weet ik het niet, hoor. Maar dan zal het wel goed wezen. Ik zal er niet meer om vragen. En zo kwam die als een onderwerp voor de prediking van het dierbare evangelie bij grootvader terecht, en daar werd hij nog ouderling ook. Daar verloor hij dat laatste restje godsdienst, verloor hij ook nog. Het werd een zeer intieme vriend. En als hij dan op bezoek kwam bij de mensen, dan zei hij, als hij bij een arme van geest kwam, die na was, dan zei hij, en hoe is het nou? Ach, met mij is niet veel, Kroos. Ik heb niet veel. Ach, als dat is waar zo. Dan zei hij, maar zou je het wel willen? En dan begonnen de tranen te stromen. Ach, als dat nou eens waar zou wezen, dat hij mijn koning en mijn borg was. Nou, kind, zei hij dan, hij heeft gezegd, gij die niet gewild hebt dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dus hou maar goede moed. Want als je dat zo graag wil, dat doet nou de Heere. Kijk, geliefde, dan komen we op het spoor van de vrije genade en ontferming. Dan vliegen alle franjes eraf. En als de Heere het dan wil, dan mogen we in alle eenvoudigheid aan zijn tafel zitten. En als er dan wat ik niet hoop, wie van ons ook. Al is het dan dat er huichelaars en hypocrieten onder vermengd zijn onder de kerk. Dat zal de Heere wel in orde maken. Wij prediken, zegt de apostel Christus, de gekruisigde, in wien de Vader zijn welbehagen heeft. Amen.